Hele goedemorgen allemaal. Van ander heel goed dagdeel gewenst. Leuk dat je luistert. Ik mocht vandaag weer de preek doen. Gelukkig was ik weer aan de beurt. En de vorige keer sprak ik over een aantal richteren uit het Bijbelboek. Richteren of rechters. Eigenlijk wordt het tegenwoordig met rechters vertaald. En rechters gaat over de tijd van Jozua tot Samuel. Waarin er geen koning is over de Israëlieten. En ze wonen inmiddels in het beloofde land, maar nog tussen de vreemde volken. En onder deze vreemde volkeren wil ik ook eventjes noemen, zien we de Ammonieten, afstammelingen van Ben-Ammi, de zoon van Lot en een van zijn dochters, waar Marusha vorige week zo prachtig over sprak. En de Moabieten, afstammelingen van Moab, de andere zoon van Lot. En ze hebben constant een leider en bevrijder nodig, de Israëlieten. Want de Ammonieten en Moabieten onder andere maken het knap lastig in het beloofde land. En zonder leider zie je dat het volk Israël constant de goden van de vreemde volken gaat dienen. De Baals. Ze doen gewoon mee met de omgeving. Ze vergeten wat er is gebeurd, wat ze gehoord hebben van hun voorvaderen of van één geslacht voor hen. En ze gaan weer mee met de omgeving. Zodra ze uit die veiligheid van God zijn, ontstaat er keer op keer verdrukking en ellende. Totdat ze uiteindelijk weer uitroepen tot God. En hij stuurt dan een rechter. En in Rechters 2 vers 18 en 19 staat het. Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van de onderdrukkers, kreeg de Heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden. Zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. En in Richteren 11 vers 27 wordt de Heer de hoogste rechter genoemd. En we zien in de rechters ook een beetje een beeld van de Heer terug. En de vorige keer, een aantal weken geleden alweer, was ik beland bij de overwinning van Gideon over de Midjanieten. En vandaag wil ik met jullie kijken hoe het verder gaat met Gideon. En wat er na zijn dood gebeurt. Gideon die met zijn wapens, een fakkel in een aarden kruik en een ramshoorn de overwinning behaalde. Het woord van God, Gods waarheid en de aarden kruik. Het breekbare menselijke lichaam met daarin het vuur van God. Machtige wapens in God. Niet door kracht of geweld, zei ik toen ook, daar doet het me zo aan denken. Maar door de geest, zo zegt de Heer. Een prachtig thema in Richteren. De nederigheid, zoals bij Jezus, de afhankelijkheid van God. En tegelijk die ontzagwekkende kracht van de Heer, die vrijkomt als je hem aanbidt, als je hem prijst, als je je afhankelijk van hem opstelt, de leeuw, maar ook het lam. Bij die tekst, niet door kracht of geweld, moet ik ook altijd heel erg denken aan Paulus en Silas, die in de gevangenis zitten. Ze zitten daar gegezeld en geboeid, maar ze prijzen God. Zonder nog te weten dat die poorten daardoor zullen opengaan en dat de boeien af zullen gaan. Nog met wonden die niet verzorgd zijn, dat gebeurt pas later, in het huis van de bewaker, die hen dan verzorgt en te eten geeft. Maar als ze God aanbidden, komt er een aardbeving en gaan de deuren van de gevangenis open en breken de boeien los. Wat een enorme kracht. Op een moment dat Paulus en Silas reden hadden tot zelfbeklag. Prezen ze God. En daarin lag hun bevrijding, niet in menselijke kracht. Naar de omstandigheden kijkend was er helemaal geen hoop. De Heer blijft danken en prijzen in omstandigheden waarin je je opgesloten voelt. Dat geldt voor ons ook, geen fysieke gevangenis. Maar we kunnen zelf al allerlei omstandigheden bedenken die moeilijk zijn. Ziekte of depressie of eenzaamheid, vul het maar in. Bij Gideon waren de omstandigheden ook redelijk uitzichtloos tegenover het machtige leger. Maar God gaf hem de overwinning. Hij had naar God geluisterd. Hij had steeds bemoedigingen nodig gehad van God. En deze gaf God ook. Vlak voor de overwinning had God hem nog gezegd, als je nog niet durft, ga dan maar in het vijandelijke kamp kijken. Ga maar luisteren. Neem je knecht Pura maar mee. En Pura betekent wijnpers en dat was de plek waar Gideon God had ontmoet. Hij herinnerde hem daaraan. Hij hielp hem. In het vijandelijke kamp heeft Gideon laatste zetje gekregen, de laatste bemoediging om de vijanden te verslaan. En als alles klaar is, vraagt het volk aan Gideon om hun heerser te zijn. Maar hij wil dat niet. Hij zegt: de Heer is uw heerser. Een hele wijze beslissing. Maar direct in de volgende zin vraagt hij hen om alle sieraden in te leveren die ze buitgemaakt hebben op de Midjanieten. De Midjanieten droegen gouden oorringen, gouden ringen. De kamelen waren behangen met gouden maantjes, gouden kettingen. Ze hadden purperen gewaden buitgemaakt van de koningen. En Gideon laat een priestergewaad maken, een efod. En in Exodus 28, vers 1 tot 40, komen we onder andere ook de efod tegen bij Mozes. God geeft hem dan hele precieze instructies. Aaron en zijn zonen moeten God als priester gaan dienen. En God laat zien hoe die efod eruit moet zien. Aan de zoom moeten granaatappels van paarse en rode wol gemaakt worden en daartussenin gouden klokjes. Dat is maar een klein stukje eruit. En alles aan dat priestelijke gewaad had een speciale betekenis en verwees naar Jezus. Maar Gideon laat zelf een priestergewaad maken van de buit en geeft het een plek in zijn woonplaats Ofra, waar het hele volk het komt vereren. En in Richteren 8 staat dat dit zal leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Het leek zo'n happy end, maar hier gaat hij toch helaas de mist in. Het is niet zo gek als je bedenkt dat al zijn broers zijn omgebracht door de Midjanieten. Dat hoort hij aan het eind. Bij het ombrengen van de laatste twee koningen melden ze terloops nog even dat ze allemaal mannen gedood hebben die op Gideon leken. Dan blijkt dat al zijn broers zijn omgebracht. Hij heeft misschien wel gevoelens toch nog gekregen van wraak en van haat. Een menselijke reactie. Na een goddelijke bevrijding waaraan hij leiding mocht geven. Maar toch is er 40 jaar vrede tijdens zijn leven. En sterft hij pas op hoge leeftijd. En kreeg hij 70 zonen van verschillende vrouwen. Na Gideons dood gaan de Israëlieten direct weer terug naar de goden van die streek. De Baal-Berit verheffen ze tot God en ze vergeten de Heer, hun bevrijder, meteen weer. Dan staat Abimelech op. Dat is een zoon van Gideon die hij bij een vrouw in Sichem had, bij een bijvrouw, en later wordt ze een slavin genoemd. En de naam van Abimelech betekent: mijn vader is koning. Dat is wel heel gek, want Gideon had juist de heerschappij geweigerd en afgewezen. Misschien zien we hier iets in terug, een trekje wat je ook ziet bij de afgoderij. Ik weet het niet helemaal zeker, maar in ieder geval, Abimelech werpt zich op als heerser en hij vraagt het volk in Sichem of ze hem willen, of de 70 zonen van Gideon. Zelf komt hij uit die streek, zijn moeder woonde daar en zijn ooms leggen dan ook de vraag voor aan de burgers. Ze hebben voorkeur voor Abimelech, want hij is familie. Hij krijgt geld uit de tempel van Baal en huurt daarmee een leger gewetenloze avonturiers. En het eerste wat hij doet, hij gaat naar Ofra, naar het huis van zijn vader, en hij vermoordt daar zijn 70 halfbroers stuk voor stuk op één steen. Een soort rituele afslachting vindt daar plaats. En daarna wordt hij bij de eik van Sichem bij het gedenkteken van Jozua tot koning gehuldigd. Op een historische plek, waar Jozua het verbond sloot met God en de Israëlieten. Waar later de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoet. Alleen Jotam is ontsnapt, de jongste van de zonen van Gideon. En Jotam betekent: de Heer is volmaakt. En de oudste zoon was ook al eerder in het verhaal genoemd. Dat was Jeter, dat betekent overvloed. En het getal 70 staat voor volmaakte geestelijke ordening. En dat komt verschillende keren voor in de Bijbel met betrekking tot Israël. En Jotam beklimt het Gerizim-gebergte bij Sichem en houdt een prachtige poëtische en profetische toespraak over het koningschap. In Richteren 9, vers 7 tot 21 staat de hele toespraak en daarvan wil ik een klein stukje met jullie lezen, vers 8 tot 16. Een fabel over een olijfboom, een vijgenboom en een wijnstok. Die geen koning willen zijn, omdat ze willen dienen. Ondertussen zit ik even heel druk te bladeren om de juiste tekst te vinden. Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren. Eens gingen de bomen erop uit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde: zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: en u, wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom antwoordde: zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de wijnstok: en u, wilt u onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde: zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: en u, wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde: als u mij werkelijk tot uw koning wilt, zelve, kom dan maar hier. In mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Een prachtige fabel, waarmee Jotam een beeld schetst van het ware koningschap. Een olijfboom, een vijgenboom en een wijnstok die geen koning willen zijn, omdat ze willen dienen. Omdat ze hun olie, hun zoete vruchten en sap aan de mensen willen geven. En waar mensen zelf gaan heersen, is er geen plek meer voor die zegen van God. De olijfboom staat voor de Heilige Geest. De vijgenboom voor gerechtigheid. En de wijnstok is een beeld van blijdschap. De boom is een beeld van een regerende macht. De ware geest van regeren is een geest van dienen, staat in Lucas 22, vers 27. Een fabel over een doornstruik die wel wil heersen, die zegt: kom maar in mijn schaduw. Doornen zijn een direct gevolg van de zonde. De doornstruik stelt de vloek voor als gevolg van de zonde. En Jotam wijst het volk op het feit dat zijn vader Gideon hen heeft bevrijd. Dat hij nu al verraden wordt door het ombrengen van al zijn zonen. En hij voorspelt een vuur dat zowel de burgers en Abimelech zal verteren. En na deze toespraak vlucht hij naar Be'er, dat betekent bron, en hij blijft daar wonen. De profetie komt uit, 3 jaar later, als Abimelech 3 jaar geheerst heeft. Om de moord op de zonen van Gideon te wreken, zaait God onrust tussen Abimelech en de inwoners van Sichem. Het mondt uit in plunderingen, verwoesting, brandstichting, en daarbij komt ook Abimelech om. De vrouw gooit een maalsteen op zijn hoofd, en omdat hij niet door een vrouw wil omkomen, vraagt hij zijn wapendrager om hem helemaal dood te steken, om het klusje af te maken. Zoals hij de zonen van Gideon doodde op een steen, wordt hij door een maalsteen omgebracht. En zo eindigt het verhaal van Abimelech, die geen richter was, maar een heerser, die op die plek kon komen van de zonen van Gideon, door de afgoderij aan het eind van het leven van Gideon, of in ieder geval niet echt het eind van het leven, maar na de overwinning, door het aanbidden van de efod. Maar na dat geweld krijgen we gelukkig weer een heel lieflijk en bescheiden vers in Richteren 10. Na Abimelech kwam Tola, die optrad als bevrijder van Israël. Hij was een zoon van Pua, de zoon van Dodo, en behoorde tot de stam Issachar. Hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. 23 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf hij en werd hij begraven in Samir. Dat is alles over Tola. Een klein vers, een bescheiden vers. Maar waarin zo'n schoonheid zit. Laten we eens kijken wat het betekent. De naam Tola betekent worm of in scharlaken gekleed. Dat lijkt niet zoveel met elkaar te maken te hebben, maar de Tola is een wormpje dat de scharlakenrode kleur voortbrengt. Wassenwormpje moet ik denk ik zeggen, want ik geloof niet dat die nu nog bestaat. Het werd gebruikt vroeger om klederen te verven. En Jesaja spreekt over zonde als scharlakenrood en als karmozijn. En dat karmozijn, dat is dan de vertaling van tola. Het staat in Jesaja 1 vers 18. En het woord tola staat ook in Psalm 22, een beeld van Jezus, wat David daar schetst. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk, in vers 6. De vernedering aan het kruis ging zo diep, dat zelfs Jezus daar een worm genoemd wordt. In Jesaja wordt karmozijn, tola, gebruikt als betrekking hebbende op zonde. En in Psalm 22 is het Jezus die de zonde droeg. Hij die zelf geen zonde gekend had. En ook in de woestijn zien we deze tola terug als zonde. Als het manna te lang bewaard werd, wat een zonde was, dan zaten er de volgende dag wormen in. Deze tola, die een karmozijnrode kleur afgeven. En Jezus droeg de zonde. Pua betekent spreken. En ik heb ook een betekenis gevonden. Een meekrap, geloof ik, was het. En een beetje gekke naam, ik weet hem niet meer precies. Maar in ieder geval een plant die een rode verf afgaf. Dodo betekent zijn geliefde. Dat is ook een snackbar in Ermelo, hè, de Dodo. Een mooie naam is dat. Samir betekent onder andere diamant, de woonplaats van Tola. En Issachar, de stam waar hij uitkomt, dat betekent hij zal mijn loon zijn. Efraïm, het gebied waar hij woonde, betekent dubbele vrucht of dubbele vruchtbaarheid. En deze betekenissen samen vormen een getuigenis van de Heer Jezus met het woord tola als middelpunt. En tegenover de Zoon van God die zich vernederde, zelfs tot een worm, staat Gods andere zoon, Israël. In Jesaja 41, vers 14 staat: Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël. Ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de Heilige Israëls. En zo komt er een prachtig vers na al het geweld. Er komt weer 23 jaar vrede. Er is herstel gekomen. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Wat een tegenstelling is dat. Of degene zelf heerst, of dat er een heerser is, of iemand die het volk leidt en bevrijder door de geest van God, door zijn nederigheid, waar een enorme kracht uit vrijkomt. De verlossing en bevrijding die door zijn geest komen. En ik wil bidden voor iedereen die luistert, dat de Heer ons die kracht geeft door zijn Heilige Geest, om hem te prijzen en te aanbidden. In goede omstandigheden, maar ook in vervelende, in moeilijke situaties. Hij kent ons, hij heeft ons lief. Hij weet waar wij zijn, waar wij doorheen gaan. En ik bid voor zijn weg, zijn kracht, zijn bevrijding en zijn overwinning in onze levens. In Jezus' naam. Amen.